Handelingen 16, het eerste vers. Hij, dat is Paulus, nu kwam en in Derbe en ook in Lystra. En zie, daar was een discipel genaamd Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, die een goed getuigenis had van de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat deze met hem mee zou vertrekken, en hij nam hem en besneed hem ter wille van de Joden die in die plaatsen waren. Want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. Toen zij nu de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren vastgesteld om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. Vers 9, in Troas. Paulus kreeg 's nachts een gezicht. Een Macedonisch man stond daar en smeekte hem aldus: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dat gezicht had gezien, trachten wij terstond naar Macedonië te reizen, daar wij daaruit opmaakten dat God ons geroepen had om hun het evangelie te verkondigen. Wij nu voeren van Troas af en liepen recht op Samothrace aan en gingen de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een kolonie. En op de Sabbatdag, en wij verbleven enige dagen in die stad, en op de Sabbatdag gingen wij de poort uit naar de rivier, waar wij dachten dat een gebedsplaats zou zijn, en wij gingen zitten en spraken tot de vrouwen die waren samengekomen. En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. Toen zij nu was gedoopt en haar huis, verzocht zij ons al dus: als u van oordeel bent dat ik de Heer trouw ben, kom dan in mijn huis en blijft er. En zij drong er bij ons op aan. Vers 19, toen nu haar meesters, de meesters van die waarzeggende bezeten vrouw, zagen dat hun hoop op winst weg was, grepen zij Paulus en Silas en sleepten hen naar de markt voor de overheid. Vers 23, en nadat zij hun vele slagen hadden gegeven, wierpen zij hen in de gevangenis en bevalen de gevangenbewaarder hen zorgvuldig te bewaren. Daar deze zo'n bevel had ontvangen, wierp hij hen in de binnenste gevangenis en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Omstreeks middernacht echter baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen. En plotseling ontstond er een grote aardbeving, zodat de fundamenten van de kerken schudden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en van allen gingen de boeien los. Toen nu de gevangenbewaarder wakker was geworden en de deuren van de gevangenis open zag, trok hij het zwaard en stond op het punt zichzelf te doden, in de mening dat de gevangenen waren ontvlucht. Paulus echter riep met luider stem de woorden: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij vroeg om licht, sprong naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis. En zij spraken het woord van de Heer tot hem met allen die in zijn huis waren. En hij nam hen bij zich in dat uur van de nacht, waste hun striemen af en werd onmiddellijk gedoopt, hij en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich met zijn hele huis dat hij tot het geloof in God was gekomen. Toen het nu dag was geworden, zonder de pretoren, de gerechtsdienaars, om te zeggen: laat die mensen los. Vers 37, Paulus echter zei tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar geslagen en in de gevangenis geworpen. En nu zetten zij ons in het geheim eruit, niets daarvan. Maar laten zij zelf komen en ons naar buiten leiden. Vers 40, toen zij nu de gevangenis waren uitgegaan, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders zagen, vermaanden zij hen en gingen weg. Tot zover. Het opschrift, beste vrienden, broeders en zusters, boven het eerste gedeelte van Handelingen 16, vindt u eigenlijk boven de laatste twee versen van Handelingen 15, althans in de Telos-vertaling. En daar staat boven tweede zendingsreis. We hebben gezien aan het eind van onze vorige overdenking dat er helaas een verwijdering tussen Paulus en Barnabas was ontstaan vanwege Marcus, die op de eerste zendingsreis hen in de steek had gelaten. Paulus was van oordeel dat Marcus eerst nog veel leren moest, verder moest rijpen voordat hij geschikt zou zijn voor de dienst. Barnabas wilde hem meteen weer meenemen. En zo gaan deze twee apostelen, want ook Barnabas wordt apostel genoemd in Handelingen 14, zo gaan zij uit elkaar. Barnabas en Marcus vertrekken naar Cyprus en Paulus kiest een andere medewerker, een broeder afkomstig uit Jeruzalem, die een van degenen geweest was in Handelingen 15, die de boodschap omtrent de besluiten van de apostelvergadering in Jeruzalem meebracht, overbracht naar Antiochië. U weet wel, daar was een vergadering gehouden over de vraag of aan de gelovigen uit de volken ook de Joodse wet moest worden opgelegd. En er was besloten door de Heilige Geest en hen zelf dat men de gelovigen uit de heidenen niets anders moest opleggen dan, zoals ik het heb geprobeerd uiteen te zetten, dan wat eigenlijk al in de scheppingsorde en in de verordeningen van het verbond van Noach voor alle heidenen lag opgesloten. Dat men zich moet onthouden van de afgoderij, de hoererij, het bloed, het verstikte. Met die boodschap komt onder andere Silas naar Antiochië, maakt daar, of heeft al in Jeruzalem kennis gemaakt met Paulus, die ook terugreist naar Antiochië. En Paulus en Silas worden innerlijk aan elkander verbonden en Paulus aanvaardt Silas als nieuwe medewerker uit de hand van de Heer. Vers 40 zegt: Paulus echter koos Silas en vertrok aan de genade van de Heer opgedragen door de broeders. Ik heb er al eerder op gewezen, Paulus werd niet zozeer uitgezonden door de gemeente. Dienstknechten worden niet uitgezonden door de gemeente, door de kerk, maar door de Heer zelf. Een dienstknecht is verantwoordelijk aan de Heer en wordt door de Heer gezonden. De andere kant is dat in een normale, gezonde, geestelijke situatie dat ook gebeurt in gemeenschap met de gelovigen. Zodat, zoals we dat ook hier zien, zo'n gemeente zich achter die dienst kan stellen. Daarmee kan instemmen, daarin gemeenschap kan oefenen met de dienstknecht of dienstknechten. En zo zien we dat ook hier. Diezelfde gemeente in Antiochië draagt ook hier deze dienstknecht weer op aan de genade van de Heer. En zo gaan zij erop uit. Het doel van de reis in deze tweede zendingsreis ligt nogal voor de hand. Het spreekt vanzelf immers dat het hart van de apostelen allereerst uitging naar die gemeenten die tijdens de eerste zendingsreis al door hun dienst, althans door de dienst van Paulus en Barnabas, waren ontstaan. En zo trekken zij door Syrië en Cilicië noordwaarts en versterken onderweg de gemeenten die daar al bestonden. Hij nu, enkelvoud, want Paulus is de reisleider. Silas is medewerker en Paulus neemt het initiatief. Hij nu kwam en in Derbe en ook in Lystra, plaatsen waarover we tijdens de eerste zendingsreis al hebben gehoord in hoofdstuk 14 vers 6. In Lystra vinden de apostelen, althans Paulus en Silas, Silas wordt niet zo uitdrukkelijk een apostel genoemd als Barnabas, hoewel de eerste brief aan de Thessalonikers ons wellicht ook rechtvaardigt Silas een apostel te noemen. Zij vinden daar in Lystra een discipel. Dat houdt hierin een christen, een jonge christen die daar deel uitmaakte van de gemeente in Lystra. Hij heet Timotheus, een man die wij in het Nieuwe Testament uiteraard maar al te goed kennen. Er zijn immers twee brieven naar hem genoemd, de brieven van Paulus aan Timotheus en ook in de brieven zelf, in andere brieven aan gemeenten, zoals bijvoorbeeld in de eerste Korinthebrief, in de Filippibrief, wordt de naam van Timotheus meermalen vermeld. Hier hebben wij het begin van de geschiedenis van deze Timotheus. Hij wordt genoemd in de aanhef van de brieven een kind van Paulus. Dat wil zeggen, een geestelijke vrucht van de verkondiging van Paulus. We mogen veronderstellen dat deze Timotheus op de eerste reis al tot geloof was gekomen onder de prediking. En nu was deze Timotheus een waardevolle jonge broeder in die gemeente te Lystra bevonden. Dat was zeer waardevol. Paulus maakte contact hier met een jonge man die hem misschien tijdens zijn eerste reis nauwelijks was opgevallen, maar die nu grote vorderingen gemaakt bleek te hebben in de geestelijke dingen. Er staat in vers 2, had een goed getuigenis van de broeders in Lystra en Iconium. Wat betekent dat deze Timotheus al ijverig voor de Heer was geweest en ook in naburige plaatsen al een dienst voor de Heer had gedaan, ongetwijfeld in de evangelieverkondiging, zodat hij ook zelfs in Iconium bekend was, wat toch echt niet direct naast de deur lag. Er was met hem iets eigenaardigs aan de hand. Hij was de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Een dergelijk huwelijk was natuurlijk naar de maatstaven van de Oudtestamentische wet volstrekt verboden. We komen daar direct op terug als we zien dat Timotheus door Paulus besneden wordt. Merkwaardig genoeg. Maar eerst maar iets over zijn moeder, want wij kennen haar immers uit de brieven. Als we kijken naar de tweede brief aan Timotheus, dan lezen we daar dat Timotheus van kindsbeen af vertrouwd was gemaakt met het woord Gods. In 2 Timotheus 1, daar lezen we in vers 5 over het ongeveinsd geloof in Timotheus. En dan zegt Paulus dat eerst gewoond heeft dat geloof, dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd ook in jou. Timotheus had dat geloof met de paplepel ingegoten, als u me de uitdrukking toestaat. Hij was, zoals we het lezen in het derde hoofdstuk van de tweede brief in vers 15, van jongs af vertrouwd gemaakt met de heilige geschriften, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Grootmoeder Lois en moeder Eunice waren gelovige Joodse vrouwen die deze jongen van kindsbeen af vertrouwd gemaakt hadden met het Oude Testament, met de geschriften van de Joodse Bijbel. En hoewel de vader een Griek was, dus op zichzelf was dit een ongeoorloofde echtverbintenis, heeft dat gelukkig niet betekend dat de moeder geen kans kreeg om haar zoon met het Joodse geloof vertrouwd te maken. Deze jongen kende dus van het begin af aan de schriften. En toen Paulus daar kwam om het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen, die immers de vervulling is van het Oude Testament, werd dat door zijn moeder aangenomen. Zij wordt een gelovige Joodse vrouw genoemd en werd dat ook door Timotheus zelf aangenomen. Paulus heeft zo'n schik in deze jongeman dat hij het plan opvat hem mee te nemen op reis. Wat wel natuurlijk wel iets zegt, want er zullen wel heel wat gelovige jonge mannen in deze gemeenten zijn geweest. Maar Paulus heeft in deze jongeman bijzondere kwaliteiten ontdekt en heeft de stem van de Heer verstaan die wilde dat Timotheus met Paulus en Silas zou meereizen. Maar daarvoor verricht Paulus eerst een in eerste instantie verbazingwekkende handeling. Hij nam hem en besneed hem ter wille van de Joden die in die plaatsen waren, want ze wisten alle dat zijn vader een Griek was. Wat is nu het merkwaardige aan die handeling? Dit, dat Paulus nu juist kort geleden in Jeruzalem op deze apostelvergadering ervoor gepleit had met alle kracht die in hem was, dat men de Joodse wet, ook de besnijdenis werd daar met name genoemd, niet zou opleggen, niet moest opleggen aan gelovigen uit de heidenen. Paulus schrijft zelf in Galaten 2 over Titus, die gelukkig niet gedwongen werd om zich te laten besnijden. Titus was voluit Griek. Dat was uitermate belangrijk, dat deze Joodse wetten niet werden opgelegd aan de gelovigen uit de heidenen. En toch laat Paulus deze Timotheus besnijden. Maar de reden daartoe staat er ook bij. Het was ter wille van de Joden. Voor de Joden was dit huwelijk tussen deze moeder Eunice en die Griekse vader eigenlijk een bepaalde vorm van hoererij. Zo noemde zij ook de onwettige, volgens de wet van Mozes, verboden huwelijksverbintenis. En ik heb u de vorige maal al gezegd dat één uitleg van die vier verboden uit Handelingen 15, het zich onthouden van de hoererij, dat die ene uitleg zegt dat het daar gaat om ongelovige, ongeoorloofde huwelijksverbintenissen. Timotheus was dus iemand die voor de Joden onacceptabel was. Hij was naar hun maatstaven uit hoererij geboren. Hij was geen volwaardige Jood, hoewel hij naar de wetten van die tijd en zoals vandaag nog, omdat zijn moeder een Jodin was, ook zelf een Jood was. Ook vandaag zegt de orthodoxe wet op dat punt nog steeds dat de enige echte definitie van een Jood deze is: je bent een Jood als je moeder een Jodin is. Wat je vader is, is niet aan de orde. Dat is beslissend. En hier is dat ook het geval. Maar hij was niet besneden. Ongetwijfeld omdat de vader een heiden was en dat in de weg gestaan had. Timotheus zou op reis voor Joden niet aanvaardbaar zijn als Timotheus niet voluit Jood was. En daarom liet Paulus hem besnijden. Niet omdat hij vond dat dat op zichzelf geboden was. Niet omdat Paulus dus van mening was dat Joodse christenen, als ze niet besneden waren, zich alsnog moesten laten besnijden. Want Paulus betuigt in zijn brieven dat die besnijdenis op zichzelf niets is, binnen het kader van het christelijk geloof. Maar terwijl Paulus aan de ene kant zich sterk verzet tegen een moeten op dat punt, het opleggen van de besnijdenis aan de heidenen, is hij aan de andere kant vrij om Timotheus te besnijden, ter wille van de Joden. Paulus maakt dat heel duidelijk in 1 Korinthe 9 en het is de moeite waard dat een ogenblik te bezien. In 1 Korinthe 9 vers 20 en 21 hebben wij het beginsel dat hier achter schuil gaat. In 1 Korinthe 9 vers 20 zegt Paulus: ik ben de Joden geworden als een Jood om de Joden te winnen. Hun die onder de wet zijn, dat zijn dus de Joden, als onder de wet, hoewel ik zelf niet onder de wet ben, om hen die onder de wet zijn te winnen. Dat is precies wat we hier zien. Hoewel Paulus zelf niet meer onder de wet was, niet meer gebonden aan voorschriften als de besnijdenis, gebruikte hij zijn vrijheid in Christus om een man als Timotheus te besnijden, opdat deze acceptabel zou zijn voor de Joden. Opdat hij ingang zou kunnen vinden onder de Joden om daar het woord te verkondigen. Paulus past zich hier aan de Joden, ter wille van hen, om hen te kunnen winnen. Evengoed als vers 21 ons de andere kant van de medaille laat zien. Hun die zonder wet zijn, dat wil zeggen de heidenen die van nature niet onder de wet staan, als zonder wet. Hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen. Om hen die zonder wet zijn te winnen. Zo gemakkelijk als Paulus zich aanpast aan de Joden, zo makkelijk paste hij zich aan de heidenen. Dan gedroeg hij zich onder hen als heiden. Hij at met hen, terwijl het voedsel van die heidenen helemaal niet kosher was. Hij ging met hen in en uit. Hij gedroeg zich als een heiden. Hoewel hij zegt, met een woordspeling als het ware, dat wil niet zeggen dat ik zelf een wetteloze ben. Ik ben ook onder een wet. Maar niet de Joodse wet, maar de wet van Christus. Ik sta onder het gezag van Christus, ik ben aan hem wettelijk onderworpen. Paulus paste zich aan elke situatie aan. Hij kwam de mensen een heel eindweegs tegemoet om hen te kunnen winnen, om hun vertrouwen te winnen en het woord bij hen ingang te doen vinden. Timotheus moest niet besneden worden, maar Paulus gebruikte zijn vrijheid in Christus om Timotheus te besnijden, om daardoor Joden te kunnen winnen. Zo gaan ze nu met z'n drieën verder op weg. Ze doorreizen de steden, dat wil zeggen al deze plaatsen waar reeds gemeenten waren ontstaan. En overal in die heidense gemeenten gaven ze een uitslag van de beraadslagingen in Jeruzalem. We kunnen ons voorstellen dat al deze gemeenten daar zeer benieuwd naar waren. Want ze zaten allemaal met dat probleem dat er leraren waren gekomen uit de fariseeën, christenfariseeën, die hen hadden verteld dat ze zich moesten laten besnijden. En nu waren ze erg gelukkig ongetwijfeld over het feit dat zij niet onder de Joodse wet zich hoefden te stellen, wat immers een zeer zwaar juk inhield. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. Je mag wel een streep zetten onder dat woord dagelijks. Het laat iets zien van de fenomenale groei van deze gemeenten in de begintijd. Dagelijks kwamen er mensen tot bekering. Wij vinden het al mooi als dat jaarlijks of maandelijks gebeurt. Maar hier wordt dagelijks aan de gemeente toegevoegd, zoals dat in het begin in Handelingen 2 ook in Jeruzalem was gebeurd. Voordat wij van dit gedeelte afstappen, wil ik u nog iets vertellen over de bijzondere wijze waarop Timotheus tot de dienst was geroepen. En wel met een vers uit 1 Timotheus 4. In 1 Timotheus 4, vers 14 staat: verwaarloos niet de genadegave in je, die je gegeven is door profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. Als u dat naast 2 Timotheus 1 legt, waar we daarnet ook al even uit lazen, dan staat daar in vers 6: om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren die in je is door de oplegging van mijn handen. In die twee verzen vindt u hoe Timotheus voor de dienst werd toegerust. Dat vinden we in Handelingen 16 zo niet beschreven, hoewel dat natuurlijk in die tijd daar en toen moet hebben plaatsgevonden. Ten eerste was daarover Timotheus profetie uitgesproken. Er was reeds voorzegd dat de Heer deze Timotheus een voor bijzondere taken zou roepen. Dat vinden we in 1 Timotheus 4 vers 14, die profetie. Ten tweede vinden we dat in Timotheus een genadegave was geschonken. En Paulus zegt in 2 Timotheus 1 vers 6 dat dat gebeurd was door de oplegging van zijn handen. Een bijzondere uiting van het apostolisch gezag van Paulus. Dat hij zelfs bij machte was, uiteraard door Gods geest, naar de wil van God en onder toelating van God, om aan Timotheus een genadegave te doen geworden. Dat was gebeurd door de oplegging van Paulus' handen. Het derde wat opvalt in 1 Timotheus 4 weer, is dat ook de gezamenlijke oudsten, letterlijk de oudstenschap, de handen oplegden bij Timotheus. Hun handoplegging had niet dezelfde betekenis als die van Paulus. Door Paulus' handoplegging kwam die genadegave in Timotheus. Maar de handoplegging van de oudsten was van belang, doordat zij daardoor hun gemeenschap met deze zaak tot uitdrukking brachten. Zij stelden zich erachter, achter dat wat Paulus gedaan had. Zij aanvaarden de genadegave die aan Timotheus was gegeven. En aanvaarden daarmee dat ook hij als dienstknecht voor de Heer nu zou worden uitgezonden. Het is heel merkwaardig om deze twee verzen zo eens naast elkaar neer te leggen. In Handelingen 16, vers 6 tot 10, leren we een nieuw beginsel dat van grote betekenis is voor het christenleven. Zojuist hadden we het beginsel over de vrijheid van de geest, die vrij is dingen te doen die, als je het zou moeten, als het gedwongen was, volkomen bedorven zouden worden. Maar waarin we vrij zijn als we daardoor andere mensen zouden kunnen winnen. Ik bedoel dus de besnijdenis van Timotheus. Nu leren we in vers 6 tot 10 iets over de leiding van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Zij doorreisden het land van Frygië en Galatië, waar Paulus wel het woord heeft gesproken, want we lezen later dat daar wel degelijk gemeenten waren ontstaan, in hoofdstuk 18 vers 23, daar lezen we, hij doorreisde het land van Galatië en Frygië en versterkte alle discipelen. Maar de Heilige Geest stond hun niet toe om daar zich lang op te houden. Zij werden maar voortgedreven. Nergens konden zij langere tijd blijven. Zij moesten voort. En als zij dat land doorreisd zijn en ze komen steeds verder naar het westen in de provincie Azië, dat is het meest westelijke deel van Klein-Azië, dat langs de zee ligt, dat was de Romeinse provincie Azië, waarvan Efeze de officieuze hoofdstad was, Pergamus de officiële hoofdstad, dan zien we dat ze door de Heilige Geest werden verhinderd het woord in die streken te verkondigen. De Heer Jezus had aan zijn apostelen de opdracht gegeven om het woord in de ganse wereld te prediken. Maar dat houdt niet een soort vrijbrief in om dat dan te doen op je eigen tijd en op je eigen wijze. Voor de daadwerkelijke uitvoering van die opdracht zijn wij van stap tot stap afhankelijk van de Heer. Dat is des te opmerkelijker omdat we in Handelingen 19 zien dat Paulus juist hier in Azië zeer uitvoerig, uitgebreid het evangelie heeft verkondigd. Hij heeft daar ettelijke jaren in deze landstreek gearbeid, met als vaste standplaats Efeze. Hij heeft dus in deze streek later, op Gods tijd, wel degelijk zeer uitvoerig het evangelie verkondigd. Maar het is zo belangrijk om in deze dingen op Gods tijd te letten. Want zo goed als Paulus toen uitgebreid het evangelie daar verkondigde, zo goed laat de Heilige Geest het hem hier niet toe in Azië het woord te prediken. Het was Gods tijd nog niet. Hij moest verder en verder. Bij Mysië gekomen probeerden ze naar Bithynië te gaan, in noordelijke richting. En dan staat er nog een eigenaardiger uitdrukking, niet de Heilige Geest, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe. Een volstrekt unieke uitdrukking. Er zijn genoeg schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die de Heilige Geest verbinden met de Heer Jezus in de benaming van de Geest. We lezen in Galaten 4 over de Geest van Gods Zoon. In Romeinen 8 en andere plaatsen over de geest van Christus. We lezen over de geest van Jezus Christus in Filippi 1. En hier hebben we dan de uitdrukking de geest van Jezus. Het kan niet anders of hierin wordt verwezen naar de Heer Jezus toen hij zelf op aarde was. De naam Jezus is zijn gewone naam immers in de evangelie. In de brieven wordt hij gewoonlijk met de Heer Jezus benoemd, of de Heer Jezus Christus, of Christus Jezus, of Jezus Christus, maar zeer zelden kortweg met de naam Jezus, en dat heeft dan altijd een bijzondere betekenis. En wel, dat daarin altijd terug verwezen wordt naar de tijd dat de Heer Jezus nog in vernedering, in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid op aarde was. Nu kan men zich afvragen waarom dat hier het geval is. En de enige reden die daarvoor te bedenken lijkt, is dat ons hier getoond wordt hoe Paulus moet leren in heel zijn weg dezelfde afhankelijkheid te betonen, dezelfde gehoorzaamheid als de Heer Jezus op aarde gedaan heeft. Zo gehoorzaam als de Heer Jezus was van de Vader, zo afhankelijk als hij zich liet leiden van plaats tot plaats, zo is het diezelfde geest van Jezus die nu Paulus leert zo afhankelijk te zijn in heel zijn dienst. Ik vind dat bijzonder treffend, deze uitdrukking. Het is die Heer die zelf op aarde als vernederde dienstknecht in gehoorzaamheid gewandeld heeft, in afhankelijkheid van zijn God en Vader, het is die Heer die ons nu leert hem daarin in zijn voetstappen te volgen. De geest van Jezus liet het hun niet toe. Zij moesten voort. Wij weten niet op welke wijze de Heilige Geest dat heeft gedaan. Het zal heus niet van stad tot stad en van stap tot stap met behulp van visioenen gegaan zijn. Ook in Paulus' leven waren visioenen echt niet schering en inslag. Hier is het een zeer uitzonderlijke zaak in vers 9 dat Paulus een gezicht, een visioen krijgt. Zodat het kennelijk in de vorige versen op een andere wijze ging en wij mogen rustig veronderstellen dat het op dezelfde wijze ging bij hem als het ook bij ons gaat. Wanneer we werkelijk afhankelijk willen zijn van de Heer, onze weg door onze gebeden in zijn hand leggen en alleen voortgaan als we rust hebben in ons hart over een bepaalde zaak, als we ons door Gods woord laten voorlichten of ook om in zijn woord naar zijn stem te luisteren of hij ons aanwijzingen geeft dat we een andere weg hebben te gaan. Wie zo in afhankelijkheid van de Heer zijn weg gaat, wordt evenzeer geleid door de Heilige Geest als Paulus. Paulus kreeg ook niet aan het begin van een zendingsreis een briefje uit de hemel waar van stad tot stad en van stap tot stap opstond waar hij heen moest en wat hij doen moest. Ook Paulus, net als wij, was daarin steeds van de Heer afhankelijk. Ook voor hem gold het woord uit Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Dat is niet zoveel licht. Dat is net licht genoeg om steeds weer één stap te kunnen zetten. Het is een lamp die je voet bijschijnt, zodat je stap voor stap bij het licht van dat woord voort kunt. Zo is dat hier ook. Zo ging Paulus zijn weg. Zo gaan wij ook de weg. Wij krijgen dan wellicht geen visioenen, maar ook bij Paulus was dat de uitzondering die de regel bevestigde. Waarbij we bovendien hebben te bedenken dat het hier dan ook wel om een zeer ingrijpende stap ging. Paulus' gezichtsveld had zich tot dusver nog niet verder uitgestrekt dan wat wij dan Klein-Azië noemen, tegenwoordige Turkije. Er was een heel duidelijke aanwijzing nodig om Paulus er nu toe te brengen de Egeïsche Zee over te steken. Daarvoor nu dit visioen. Paulus kreeg 's nachts een gezicht. Een Macedonisch man stond daar en smeekte hem aldus: kom over naar Macedonië en help ons. Deze man was een symbolische verschijning. We komen later nergens in de geschiedenis een figuur toe tegen die in aanmerking komt omdat Paulus hier profetisch aanschouwd te zijn. Het is een symbolische man. In die man zien we heel die landstreek van Europa, zien we als het ware heel Europa voor Paulus' geest geplaatst worden. Met een roep om hulp. Mooie uitdrukking is dat. Niet verkondig ons het woord. Er zijn hier mensen in nood. Hier is een werelddeel in nood. Al die eeuwen van Griekse beschaving en vervolgens Romeinse beschaving hadden niets veranderd aan het feit dat hier een werelddeel in geestelijke ellende en nood verkeerde. De ellende en de nood van de afgoderij, dat is, zoals we straks zullen zien, niets anders dan de werkzaamheid, het gezagsgebied van demonen. Dat is het verzoek. Help ons. Een evangelist is een helper in de nood. Hij legt niet alleen maar het woord uit, hij biedt hulp in nood. De nood van mensen die onder de last van hun zonden gebukt gaan. Die het woord van het evangelie nodig hebben om de Heer Jezus als heiland te kunnen vinden. die de zonden gedragen heeft op het kruis, opdat die last van onze schouders kon worden afgenomen en we verlichting zouden kunnen vinden in het geloof. Dat is wat in dat woord hulp tot uitdrukking komt. Kom over naar Macedonië en help ons. Als u goed leest in vers 10, valt u ineens iets op en dat is het kleine woordje wij. Voor het eerst in het boek De Handelingen gebruikt de schrijver Lucas dit woordje wij, wat dus heel simpel betekent dat hij hier in Troas zich bij de apostel Paulus en Silas en Timotheus heeft gevoegd. Het was een gezelschap van 4 personen dat de overtocht maakte. Afgezien van eventuele helpers waar we verder niet over horen. En als ik dat even mag vervolgen, we horen ook van Lucas straks in Filippi. Maar als Paulus na Filippi verder reist, gaat Lucas weer over in de zijvorm. En het is heel frappant dat dat doorgaat tot Handelingen 20, als Paulus weer terug is in Filippi, als hij op weg is naar Jeruzalem. Daar in Handelingen 20, vanaf vers 5, horen we dan opnieuw over dit wij. Lucas is een uiterst bescheiden man. Slechts heel indirect laat hij ons weten dat hij erbij was. Maar intussen kunnen we uit deze twee gedeelten wel opmaken dat Lucas in Filippi is achtergebleven. En als Paulus later terugkeert en daar overal in die landstreek gemeenten aantreft en gelovigen, dan kunnen we tussen de regels doorlezen dat dat de verdienste geweest moet zijn van de geliefde geneesheer, Lucas. Ook later, dat is de derde gelegenheid, als Paulus zijn lange reis als gevangene moet maken waarbij hij schipbreuk geleden heeft enzovoort, ook dan spreekt Lucas in de wijvorm. Ook toen was hij bij de apostel. Lucas voegt zich hier bij hem. We horen verder niets over hem. Hij laat op geen enkele wijze het licht op zichzelf vallen. En toch is er nog een belangrijk woordje in dit vers dat toch ons iets vertelt over Lucas. En dat is naast het woordje wij, het woordje ons. Daar wij daaruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Lucas voegt zich hier bij de apostel niet alleen maar om diens lijfarts te wezen of iets dergelijks, of als EHBO'er te fungeren op de moeizame reizen. Ook Lucas wordt hier uitdrukkelijk ingeschakeld in de goddelijke opdracht om het evangelie te verkondigen. God had ons geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Lucas is, hoe bescheiden hij er ook is, toch wel degelijk ten volle medewerker van de apostel in de dienst van het evangelie. Wel nu, zo gebeurt dat wat onze broeder straks in zijn gebed al noemde, dat belangrijke, dat voor het eerst het licht van het evangelie nu gaat doordringen in Europa. Ze voeren weg van Troas, waar we later horen dat er ook een gemeente was, in Handelingen 20. Dat wordt niet altijd zo gezegd, maar als je dan later over diezelfde plaatsen leest, dan merk je dat daar intussen, hoe kort het verblijf daar ook geweest was, wel overal gemeenten waren ontstaan. Wij voeren van Troas af en liepen recht op Samothrace aan en gingen de volgende dag naar Neapolis. Dan zijn we dus al aan de overzijde in de landstreek Macedonië. En daar komen ze in Filippi, genoemd naar Philippus, de vader van de geweldige Grieks-Macedonische koning Alexander de Grote. Dan staat hij van Filippi, dat is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. Een beetje moeilijke uitdrukking, bedoelt met het eerste de voornaamste, dat kan. Of de eerste stad waar ze het evangelie verkondigd hebben. En wat betekent dit deel van Macedonië? Het is mogelijk, zegt de voetnoot, dat we hier zouden kunnen vertalen, een stad is van het eerste gebied, het voornaamste district van Macedonië. Macedonië was onderverdeeld in 4 van dat soort districten. En het kan zijn dat Filippi hier een belangrijke stad of de voornaamste stad was in dit district van Macedonië. Hoe het ook mogen zijn, belangrijker is het slot van dit vers, namelijk dat Filippi een kolonie was. Bij dat woord kolonie moet u nu denken aan onze koloniën die wij gehad hebben, of wat in de westerse zin een kolonie betekent. Nee, in het oude Romeinse Rijk was een kolonie, zoals de voetnoot hier ook zegt, een gebied in het Romeinse Rijk waar de burgers dezelfde rechten hadden als in de Italische steden. En dat geldt dan vooral natuurlijk voor Rome zelf. In Rome had iedereen uiteraard automatisch het burgerschap van Rome, dat spreekt vanzelf. Geleidelijk werd dit overgeheveld, dit recht, ook op de andere steden in wat wij dan nu Italië noemen. Maar ook andere delen van het Rijk, daar werden steden gesticht, of steden, werd aan steden een nieuwe bestemming gegeven, doordat daar mensen het Romeinse burgerrecht kregen. Vaak waren dat steden bestemd voor oudgedienden, veteranen. Die kregen dan daar een stuk land toegemeten, dat ze konden bebouwen nadat ze 20 jaar in dienst waren geweest of zoiets. En in die steden, hoewel ver van huis, hadden ze dan volledig dezelfde burgerrechten. Als je in zo'n stad was, dan kon je je in Rome wagen, hoewel het allemaal kleinschaliger was. Er werd Latijn gesproken, er waren Romeinse overheden, de Romeinse gebruiken en gewoonten heersten daar. Het was een stukje Rome in het klein. Het ging daar allemaal net zo toe als in Rome zelf. Later, als Paulus zijn brief aan de Filippiërs schrijft, is dat van betekenis, omdat Paulus zinspeelt op deze bijzondere plaats van Filippi. Ik denk dan met name aan Filippi 3, vers 20, waar hij zegt, ook ons burgerschap is van de hemelen, van waaruit wij ook Christus als heiland verwachten enzovoort. Dat was voor de Filippiërs onmiddellijk een bekende term. Hoewel ze niet in Rome zaten, maar in Filippi, hadden zij het burgerschap van Rome. Ze waren wel niet in Rome, ze waren ver van Rome vandaan, maar toch leefden ze zoals het mensen van Rome betaamt. Ze leefden naar de gebruiken van Rome en onder het gezag van Rome. Dan zegt Paulus, zo is het met jullie als christenen nu ook. Jullie zijn wel niet in de hemel, maar je hebt wel het burgerschap van de hemel. Zoals jullie niet in Rome zijn, maar wel het burgerschap van Rome hebben. En hoewel jullie ver van Rome vandaan zijn, leef je als Romeinen. Spreek je de taal van Rome, ken je de gebruiken van Rome en erken je het gezag van Rome. Wel, zo is het nu met jullie als christenen ook. Jullie spreken de taal van de hemel, jullie gedragen als hemelburgers met de gewoonten van de hemel, zodat in jullie leven als het ware al een stukje hemel op aarde gerealiseerd wordt. Dat is dus belangrijk waarom het hier staat dat Filippi een kolonie was. Het werpt licht op bepaalde schriftplaatsen in de Filippibrief, met name in hoofdstuk 3 vers 20, zoals ik zei. Paulus zegt, of Lucas zegt het eigenlijk, wij verbleven enige dagen in die stad. De eerste gang in zo'n plaats was natuurlijk naar de synagoge. Maar hier in deze stad, die immers een kolonie was, dat is ook daarom van belang om te bedenken dat het allemaal Romeinen waren. Het is überhaupt al een wonder dat daar nog een handjevol Joden was in deze echt Romeinse stad. Het was in ieder geval maar te weinig Joden om een synagoge gesticht te kunnen hebben. En in zo'n geval waren er dikwijls openluchtbijeenkomsten. En zo kunnen ze ook hier op grond van de gebruiken vermoeden dat dat wel bij de rivier zal zijn die een eindje buiten Filippi is. En op sabbat gaan ze de poort uit op zoek naar een gebedsplaats aan de rivier. En daar blijken enkele vrouwen samengekomen te zijn. Het zijn er maar zo weinig dat er zelfs geen mannen aanwezig zijn. Het zijn er maar enkele vrouwen. En onder die vrouwen is er een die zelfs van huis uit niet eens een Joodse vrouw is. Wij zijn die uitdrukking, vereerders van God of Godvrezenden, eerder tegengekomen. Hier vinden we dat ook in vers 14. Deze vrouw vereerde God. Dat wil zeggen, zij was dus van huis uit een Griekse, een heidense, maar zij sympathiseerde sterk met het Joodse geloof. Zij geloofde in de God van Israël, hoewel ze niet volledig tot het Jodendom was overgegaan. Zij was een purperverkoopster uit de stad Thyatira. Thyatira was bekend om de verkoop van purper. En deze vrouw had daar haar bedrijf van gemaakt. Daarom wordt er ook even verder gesproken over het huis van Lydia. Wat of betekent dat zij een weduwe was met kinderen, want er wordt immers over haar man niet gesproken. Of dat ze ongehuwd was en dan bestond haar huis uit haar bedienden, haar werknemers. Want een purperverkoopster was niet alleen maar handelaarster, maar was iemand die bepaalde stoffen kleurde, verfde met deze stof bereid uit de purperslakken en die stoffen dan vervolgens verkocht. Het was dus eigenlijk een heel bedrijfje en ze zal zeker ook een redelijk bemiddelde vrouw zijn geweest. Haar naam Lydia betekent niets anders dan de Lydische. Daar ligt Thyatira ook. Eigenlijk is het dus niet eens een echte naam, ze zal nog wel een andere gehad hebben. Het is veel eer haar bijnaam in Filippi, die Lydische, die vrouw uit Lydië. Zij luistert naar het woord. Ze kwam uit Thyatira, dat ligt in Klein-Azië. Merkwaardig dat de eerste gelovige in Europa toch weer een vrouw uit Klein-Azië was. Maar ook merkwaardig dat de eerste niet een Jodin was, maar een heidense vrouw. Zij luistert naar het woord en dan staat er: de Heer opende haar hart. We hebben meermalen in dit boek al gezien die twee kanten van het tot geloof komen. Daar is de kant van de verantwoordelijkheid van de mens. Een mens die overreed moet worden door het woord. Een mens die overtuigd moet worden van de waarheid van dat woord. Maar aan de andere kant hebben we gezien dat als een mens dan inderdaad zijn hart opent voor dat woord, dat niet alleen maar een kwestie is van de overtuigingskracht van de argumenten die gebruikt worden, maar dat het uiteindelijk het werk is van Gods geest, van de Heer zelf. De Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. Hier hebben wij de kant van Gods werkzaamheid. Als God het hart van een mens daar niet voor opent, dan blijft hij blind en doof voor het woord. Hoe goed, hoe overtuigend, overredend de prediking ook mogen zijn. Daarom bidden wij aan het begin van een samenkomst, opdat de Heer, ook als we gelovigen zijn, onze harten mogen openen voor dat woord, zodat het niet langs ons heen gaat, maar wij er aandacht aan geven, opdat wij naar dat woord leren handelen. Zodat, staat hier, zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Vers 15 staat er dan, en toen zij nu was gedoopt, de eerste dopeling van Europa. En haar huis. Dit is een van de schriftplaatsen, we hebben er al eerder een gevonden, die wij in de handelingen vaker vinden, we zullen dat straks ook bij de gevangenbewaarder vinden, dat iemand gedoopt werd met zijn huis. Dat is een belangrijke gedachte door de hele schrift heen, die we direct ook, zoals gezegd, bij de gevangenbewaarder uitvoeriger zullen zien. We zijn dat al tegengekomen in handelingen 11, in verband niet al met de doop, maar met het begrip de behoudenis, waar ik direct op terugkom. In handelingen 11 vers 14 lezen we dat Petrus woorden tot Cornelius zou spreken, waardoor hij, Cornelius, behouden zou worden, hij en zijn hele huis. Dit is een belangrijke gedachte in de hele schrift. Aan de ene kant is het heil een individuele zaak. Niemand komt tot geloof op grond van het geloof van zijn ouders. Niemand wordt behouden omdat zijn ouders christenen zijn. Het geloof is geen erfgoed. Elk mens moet individueel tot geloof gebracht worden. Elk mens moet individueel het heil in de Heer Jezus Christus aannemen. Dat is de ene kant. In dat opzicht is het geloof een individuele zaak. Aan de andere kant is het natuurlijk niet toevallig dat 99% van alle wedergeboren christenen op aarde kinderen van gelovige ouders zijn. God heeft aan gelovige ouders bijzondere beloften gegeven. Niet alleen maar in het christendom, maar ook al in het Oude Testament. Noach en zijn huis. Abraham en zijn huis, Genesis 18. Rachab en haar huis. Denk maar aan het paasfeest, het paascha, waar men het lam slacht en at als huisgezin. Steeds die belangrijke gedachte, dat waar God mensen redt, hij dat huisgewijs doet, om dat nou zomaar eens te zeggen. Dat betekent dat God aan gelovige ouders aan de ene kant weliswaar een zware verantwoordelijkheid geeft. Want zoals gezegd, er is geen onvoorwaardelijke belofte dat de kinderen van gelovige ouders gelovig worden. Daarom hebben ouders de verantwoordelijkheid, zegt Efeze 6, om hun kinderen op te voeden in de tucht en vermaning des Heren. Dat is hun verantwoordelijkheid. Maar de andere kant van de medaille is de genade van God, die wanneer kinderen zo worden opgevoed, daaraan een bijzondere belofte verbindt. Namelijk dat het naar zijn hart is, naar zijn gedachten, om mensen te redden met hun kinderen. De normale orde bij God is dat hij aan gelovigen kinderen geeft, opdat uiteindelijk die kinderen ook behouden worden. Ik zeg nog eens, om niet verkeerd begrepen te worden, dat dan die kinderen ook persoonlijk het heil zullen moeten aannemen. En ook dat de ouders dan wel die kinderen zullen moeten opvoeden in de tucht en vermaning des Heren. De verantwoordelijkheid mogen we dus niet buiten beschouwing laten. Maar de andere zijde is de bijzondere beloften die de Heer heeft voor gelovige ouders. En daarom vinden we ook als een bijna vanzelfsprekende regel dat waar mensen die het hoofd zijn van een huisgezin, zoals dat hier zelfs bij deze vrouw het geval is, dat waar zij tot geloof komen, daarmee hun hele gezin in de invloedssfeer komt van het woord Gods. Wanneer het hoofd van een huisgezin een christen wordt, dan is hij persoonlijk tot geloof gekomen. Daarmee zijn zijn kinderen of zijn slaven of wie dan ook nog niet automatisch ook gelovigen. Helemaal niet. En toch is er wat veranderd voor deze huisgenoten. Want waar ouders tot geloof komen, daar komen hun kinderen voortaan onder het geklank van het woord en onder het gezag van Christus. Want waar deze ouders zelf de Heer gehoorzamen en dienen, daar voeden die ouders hun kinderen op in de tucht en de vermaning des Heeren. Zodat ook die kinderen daarmee onder het gezag van de Heer staan en onder het geklank van het woord zijn. Dat is de gedachte van 1 Korinthe 7, dat de kinderen heilig zijn in de ouders. Een bijzondere, afgezonderde positie innemen. Ze zijn van de wereld gescheiden in het christelijk gezin en ze staan onder het gezag van de ouders die hen opvoeden in de geboden van de Heer. En daarom is het, bij wijze van spreken, haast een regel en vanzelfsprekendheid dat iemand behouden wordt met zijn huis. Zo vanzelfsprekend is dat hier bij Lydia en zo vanzelfsprekend is dat straks ook bij de gevangenbewaarder. Hoewel u dus anderzijds nooit uit die vanzelfsprekendheid een vaste regel mag afleiden. Als het ware om de verantwoordelijkheid van die kinderen teniet te doen. Daar is geen sprake van en mag geen sprake van zijn. Wel nu, het huis van Lydia wordt gedoopt en zij zelf nodigt de apostel en zijn gezelschap in haar huis. Ze drongen zelfs op aan en dat wordt natuurlijk gauw genoeg in de stad bekend. Lydia, immers een vooraanstaande vrouw, heeft deze vreemdeling haar huis. Ze heeft het nieuwe geloof aangenomen dat deze vreemdelingen brengen. Maar er is nog iets anders, waardoor al gauw als een lopend vuurtje door de stad heen bekend wordt wat Paulus voor iemand is. Het gebeurde namelijk toen we naar de gebedsplaats gingen dat een slavin die een waarzeggende geest had ons ontmoette. In de voetnoot staat dat er letterlijk in het Grieks staat een pythonsgeest. Python was de naam van een slang, vandaar dat we nog steeds een slangensoort kennen die we python hebben genoemd, naar aanleiding van deze legende. Python was de naam van een slang of een draak die het orakel van Delphi bewaakte. Volgens de mythologie was die draak door de god Apollo verslagen. En later paste men die naam, Python, toe op de waarzeggers die zich daar in Delphi bevonden. Die waarzeggers die volgens het Griekse geloof door Apollo, door die god Apollo werd geïnspireerd. Het was dus Apollo, de god Apollo, die eigenlijk door deze waarzeggers heen sprak, door die orakels. En zo had ook deze vrouw een pythonsgeest. Dat wil zeggen, door haar heen, zo geloofde men, sprak de god Apollo. Het was de stem van de goden die door haar sprak. In werkelijkheid was deze vrouw natuurlijk bezeten van een demon, een boze geest, zoals we dat even verder duidelijk zullen zien. Want Paulus gebiedt deze geest uit deze vrouw weg te gaan. Het is merkwaardig wat hier gebeurt. Paulus komt hier op het terrein van het heidendom. Hij had dat in Klein-Azië ook al ontmoet. Maar hier in Europa was dat evenzeer het geval. En de Satan ziet hier hoe daar de krachten Gods werkzaam worden om de macht van de demonen van Satan zelf in Europa geleidelijk terug te dringen. En wat doet nu de Satan? Wat doet deze boze geest? Er zijn twee manieren om te trachten het geloof, het evangelie tegen te houden. Je kan dat doen met open vizier. Dan komt de Satan als een brullende leeuw. Maar dat gebeurt hier niet. Deze vrouw had ook kunnen rondgaan en roepen, deze mensen brengen een valse leer, deze mensen brengen opschudding en oproer. Maar dat doet ze niet. Ze zegt in vers 17, deze mensen zijn slaven van God de Allerhoogste, die u de weg van behoudenis verkondigen. Hier komt de Satan als een engel des lichts. Want de Satan lijkt hier partij te kiezen voor de apostelen, voor de zaak van God. In twee opzichten is het bijzonder verraderlijk wat er hier gebeurt. In de eerste plaats is het een heel verleidelijke zaak natuurlijk om de Satan als bondgenoot te aanvaarden. Als deze vrouw met die waarzeggende geest het evangelie daarmee ondersteunt en zo gratis reclame maakt in de stad, dan zou je kunnen redeneren dat dat een hele gunstige zaak is. Zij maakt propaganda voor het evangelie door de hele stad heen. Maar Paulus kan op de duur, na een tijdje geduld geoefend te hebben, een dergelijke reclame van een oorsprong die in feite vijandig staat tegenover het evangelie, niet accepteren. Je kunt in de zaak van God niet de vriendschap van de wereld en de vriendschap van Satan aanvaarden. Er is een tweede reden. Er staat hier die u de weg van de behoudenis verkondigen, maar het woordje de staat tussen vierkante haken. En de voetnoot zegt dat je ook zou kunnen vertalen een. Nou hoeft dat niet per se en daarom wil ik er ook niet te veel nadruk op leggen. Maar het is mogelijk dat het wegvallen van het lidwoord betekent dat je moet vertalen een. En dan houdt dat eigenlijk in dat deze boze geest het evangelie verdraait. Want het evangelie is niet een weg van behoudenis. Naast andere wegen zou dat immers inhouden. Het evangelie is de weg van de behoudenis. Er is geen andere weg, geen andere naam, zegt Handelingen 4 vers 12, waardoor wij behouden kunnen worden, dan door de naam van de Heer Jezus. Men heeft dus wel de nadruk gelegd op het wegvallen, om het weglaten van het lidwoord hier, maar zoals gezegd is dat een niet al te sterk punt. Je kunt ook best lezen de weg van de behoudenis, waarbij het lidwoord tussen haken zet. Het eerste punt lijkt me het belangrijkste. In het evangelie kunnen wij de vriendschap, de schijnbare medewerking van de Satan niet aanvaarden. En daarom zien we dat de apostel op een gegeven ogenblik deze boze geest gebiedt in de naam van Jezus Christus uit deze vrouw uit te gaan. En dat gebeurt op hetzelfde moment. De meesters die geld sloegen uit deze arme vrouw, want dat was ze natuurlijk, het was een boze geest die haar beheerste, die zagen dat hun hoop op winst weg was. Of uitgegaan was, kun je letterlijk vertalen. En dan kun je dus letterlijk dat laten slaan op die boze geest die uit haar weg was gegaan. Deze meesters worden daar zeer boos over en ze grijpen Paulus en Silas en slepen hen naar de markt voor de overheid. Dat was gebruikelijk, ook in de Romeinse wet, om mensen die op een misdaad betrapt werden, meteen voor de rechter te slepen. De getuigen moesten die mensen dan aanbrengen en ter plekke voor de rechter getuigen van de misdaad die ze hadden waargenomen. En op de markt, daar zetelden deze pretoren, zegt vers 20. De pretoren, dat waren de Romeinse bestuurders. Het is opmerkelijk dat Lucas in dit hele boek de Handelingen zeer nauwkeurig op de hoogte blijkt te zijn van de gewoonten en de gebruiken in de verschillende plaatsen. Elke landstreek, elke stad heeft weer andere soorten van bestuurders. Op Malta heb je andere soorten van bestuurders. Op Efes heb je in Efes andere soorten. En Lucas gebruikt elke keer de correcte naam. Men heeft hem wel eens om dit soort en andere zeer diepgaande nauwkeurigheden een zeer groot historicus genoemd. En dat is des te belangrijker, omdat men vroeger vaak om Lucas spotte, toen de uitleggers zelf veel minder wisten van die oudheid, omdat ze dachten dat Lucas er dikwijls naast zat, totdat de geschiedenis hem steeds weer gelijk gaf, toen men nieuwe bronnen, historische bronnen leerde kennen. En zo had zo'n Romeinse kolonie pretoren, dat is een naam van een Romeins ambt, en diezelfde naam werd ook gegeven voor die rechters en bestuurders die over zo'n Romeinse kolonie waren gesteld. De beschuldigers zeggen, deze mensen die Joden zijn, brengen onze stad in verwarring en verkondigen gebruiken die wij niet mogen aannemen of doen daar wij Romeinen zijn. Zij beschouwden Paulus en Silas eigenlijk als indringers. Het was immers een echt Romeinse stad. En hoewel de Joden daar getolereerd werden, het was trouwens maar een handje vol, zagen we. Die speelde eigenlijk geen rol van betekenis, we horen zelfs alleen maar over vrouwen. Zo was dan toch wel een dergelijke prediking door Joden inderdaad niet ongevaarlijk naar Romeinse maatstaven. Elke nieuwe godsdienst die de eenheid en de rust in het Romeinse Rijk in gevaar kon brengen, was een potentieel gevaar en moest daarom de kop worden ingedrukt. Dus deze mensen hadden nog niet eens zo erg ongelijk. De menigte die daaromheen staat op de markt en daar natuurlijk steeds gadesloeg die rechtspraak, die was het daar onmiddellijk mee eens, stond mee tegen hen op. De hele Romeinse bevolking keert zich tegen de apostelen. Lucas en Timotheus hadden ze kennelijk laten lopen, die waren minder belangrijk. Maar Paulus en Silas, de twee voornaamsten, zijn hier voor de rechters gesleept. Die scheuren hun de kleren af en bevalen hen te geeselen. En nadat ze hun vele slagen hadden gegeven, wierpen ze hen in de gevangenis en bevalen de gevangenbewaarder hen zorgvuldig te bewaren. Het waren kennelijk bijzonder gevaarlijke gevangenen. En deze man had dit bevel gekregen en nam geen halve maatregelen, maar wierp hen in de binnenste gevangenis. Men heeft dat wel opgevat als het middelste deel van een soort concentrische cirkels. De gevaarlijkste werden binnenin opgesloten. Maar misschien ligt dat nog meer voor de hand om bij binnenste te denken aan een onderaards gedeelte. Een hol, een onderaardse kerker, zoals ook Jozef daarin zich bevond, waar deze mensen beter konden worden opgesloten, omdat ze soms alleen maar van bovenaf in zo'n gevangenis werden neergelaten. Ontsnappen was daaruit volstrekt onmogelijk. En hij sloot ook nog eens een keer uit extra veiligheidsoverwegingen hun voeten in het blok. Zorgvuldig staat er. En zo zitten daar Paulus en Silas met bebloede ruggen naar de geesteling, die natuurlijk al een verschrikkelijke smart teweeg gebracht, en dan ook nog eens in deze onderaardse muffe kerker waar geen zuurstof en licht doordrong. Dat is natuurlijk naar de mens gesproken uitermate ontmoedigend. Als zo een nieuw arbeidsveld betreden is met veel verwachting, met veel animo, in afwachting van wat God zal doen, en dan als het werk nog maar nauwelijks op gang gekomen is, er lijkt nog niemand anders tot geloof gekomen te zijn dan het huis van Lydia, dan lijkt het allemaal voorbij te zijn en zien we dat Paulus en Silas uitgeschakeld zijn. En dan doen ze wat we straks in ons lied zongen. Ze laten zich door dat alles niet weerhouden om te middernacht Gods lof te zingen. Later zegt Paulus in Handelingen 26 dat hij omstreeks het midden van de dag geroepen was door de Heer Jezus, die hem verschenen was met een licht stralender dan de zon. Waar de Heer Jezus is, is het altijd licht. Als is het midden op de dag, dan verschijnt hij nog in een licht dat vele malen het licht van de zon overtreft, zodat Paulus erdoor verblind werd. En hier zien we diezelfde Paulus te middernacht, in een stikdonker hol waar het licht van Gods genade en van de aanwezigheid van de Heer zijn hart en ziel verlicht. Waar zij luid bidden en Gods lof zingen. Misschien zongen ze in hun eigen moedertaal de psalmen, maar misschien hebben ze in het Grieks gezongen. In ieder geval, de gevangenen luisterden naar deze zo totaal nieuwe liederen. Niet alleen gelovigen zingen. Ook de Romeinen en Grieken wisten heel goed wat zingen was. Maar hier werd gezongen over dingen die voor deze mensen totaal nieuw waren. Niet alleen wat de inhoud van die liederen betrof, maar ook het feit dat ze gezongen werden door uiterst gevaarlijke gevangenen. In het donkerste, best beschermde deel van de gevangenis. Dat was wel een totaal nieuw verschijnsel voor deze gevangenen. En dan lezen we dat er plotseling een grote aardbeving ontstond, zodat de fundamenten van de kerken schudden. En, o wonder, en dat is het ook werkelijk, die aardbeving heeft zo'n effect dat nou net alle deuren openspringen daardoor en alle boeien van de gevangenen losgaan. Waardoor elke gevangene zomaar kon ontsnappen. En dan gebeurt er een wonder dat nog groter is dan het wonder van die aardbeving. Het was een groot wonder dat hun boeien losgingen. En het was een nog groter wonder dat deze mensen aan de grond genageld bleven. Het is net of de liederen van Paulus en Silas in hun harten een vasthoudende werking hadden. Ze gaan niet weg. Dat is een nog groter wonder. Als de gevangenbewaarder wakker wordt, zijn huis was daar kennelijk vlak naast, en hij ziet de deuren van de gevangenis open, dan kan hij maar één conclusie trekken. En hoe begrijpelijk is die conclusie? Namelijk dat alle gevangenen ontsnapt zijn. En hij staat op het punt zichzelf te doden, want hij begrijpt als hij de gevangenen heeft laten ontsnappen. Wij zouden zeggen, hoe kon die man dat nou helpen bij een aardbeving? Maar zo simpel dachten die mensen niet. Je was garant met je leven voor de gevangenen, wat er ook gebeurde. We hebben het gezien als Petrus ontsnapt uit de gevangenis, dan worden zijn bewakers zonder meer weggeleid. Terwijl wij zouden zeggen, die mensen konden het ook niet helpen dat Petrus bevrijd werd. Maar je stond garant met je leven voor het leven van de gevangenen. En deze man, in plaats van de marteldood te hoeven ondergaan, besluit dan maar liever zichzelf van het leven te beroven. Maar Paulus riep met luider stem, in die duisternis, moet u wel bedenken. Paulus wist wat hier gebeurde, hoewel hij niet zag daarvan. En hij zag ook niet wat er met die andere gevangenen was gebeurd. Paulus roept met luider stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij vroeg om licht, dat is dus de gevangenbewaarder. Hij laat bericht brengen, fakkels, toortsen, en springt naar binnen. Dat is al zo'n heenwijzing dat het hier gaat, misschien om een lager gelegen gedeelte. In ieder geval een afzonderlijk en goed beschermd deel van de gevangenis. Hij springt in dat hol naar binnen en valt bevend voor Paulus en Silas neer. Hier zijn de rollen wel radicaal omgedraaid. De gevangenbewaarder en gevangenen, zo was het eerst. En nu zijn daar Paulus en Barnabas meester van de situatie. Alle gevangenen zijn present. En deze man levert zich uit aan deze gevangenen. Met die wonderlijke vraag, Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Wij vragen ons af wat deze man heeft bedoeld. Men heeft wel eens gezegd, ja, maar hij bedoelde helemaal niet dat hij wou weten hoe hij voor het eeuwig behoud kon krijgen. Hoe kan ik gered worden van de bedreiging van de overheid die mij zal ombrengen? Maar is dat niet een beetje simpel? Ik kan me zo voorstellen dat ook deze man die roep gehoord heeft door de stad. Deze mensen zijn slaven van God de Allerhoogste die u de weg van behoudenis verkondigen. Dat is hetzelfde woord. De weg van behoudenis. Er was een roep door de stad gegaan. En hoewel de mensen er misschien om gelachen hadden, waarom zou dat woord niet hebben kunnen blijven haken in het hart van deze man? Misschien heeft hij er ook om gelachen. Maar nu heeft hij ontdekt dat hij met bijzondere mensen te maken heeft. Mensen die inderdaad God de Allerhoogste aan hun zijde hebben. Want het is heel duidelijk dat hier God voor deze mensen heeft ingegrepen. Om deze mensen de vrijheid te geven. Een vrijheid die ze niet gebruikt hebben. En hij valt voor hen in en hij zegt, wat is die weg van de behoudenis? Hoe kan ik behouden worden? Wat moet ik doen? Interessant is die vraag, wat moet ik doen? Er zijn vandaag duizenden en honderdduizenden mensen die graag zouden vernemen wat ze moeten doen om behouden te worden. En ze zouden bereid zijn het meest ingewikkelde programma uit te voeren. Wat voor ingewikkelde programma's heeft Luther niet uitgevoerd om te menen daardoor behouden te kunnen worden. Hij is ervoor bereid geweest naar Rome te reizen en op zijn knieën de trappen te beklimmen, zoals er door duizenden pelgrims beklommen waren, om aan de vele goede werken ook dit bijzonder goede werk toe te voegen om behouden te worden. Wat zouden mensen niet graag willen weten? Wat voor ingewikkelde dingen, hoe ingewikkelder hoe liever. Want die versterken het idee dat dat wel erg veel behoudenis met zich mee zal brengen. Om al die dingen uit te voeren, daardoor is een mens graag bereid. En toch is er voor de mens geen andere boodschap dan de boodschap van Paulus. Dit is het enige waardoor een mens behouden wordt. De weg van geloof. Geloof in de Heer Jezus. Eigenlijk staat er geloof op de Heer Jezus. Vandaar dat de NBG-vertaling, als ik me goed herinner, heeft: stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Of stel uw geloof op de Heer Jezus. Hij is het vaste fundament waarop je het huis van je geloof kunt bouwen. Dat is het eigenlijk. Je kunt op hem staat maken. Je kunt van hem op aan. Op hem kun je bouwen. Vestig je geloof op hem. Deze man was losgeslagen van al de wortels van zijn bestaan. Hij was bereid het allemaal prijs te geven. Wat moest hij nu doen? Nu moest hij het anker uitwerpen in een persoon, in de Heer Jezus Christus. Wat moet ik doen? Een mens moet geloven. Is het geloof nu een verkapt soort goed werk? Je zou kunnen zeggen, de mens kan geen enkel goed werk doen om behouden te worden, behalve dat ene goede werk dat hij gelooft. Wel, we zagen straks dat het geloof, om het nou eens met Efeze 2 te zeggen, een gave van God is. De Heer moet het hart openen, zodat men het woord aannemen kan. En zelfs als we zien naar de kant van de verantwoordelijkheid van de mens, kan het geloof dan ooit beschouwd worden als een goed werk, als een prestatie? Als iemand te ver in zee is gegaan en de grond zinkt hem ineens onder de voeten weg, en hij voelt dat hij gaat verdrinken en hij roept om hulp, en de badmeester komt hem achterna en grijpt hem vast, en hij klampt zich vast aan die man die hem redt, is dat vastklampen dan een goed werk? Is het een prestatie waar hij later trots op kan zijn? Is het een prestatie wanneer een mens aan het eind van zijn Latijn is en nog maar één uitredmiddel heeft? Dat is zich vast te klampen aan de Heer Jezus Christus. Elke gedachte van een goed werk, van een prestatie, is daar dwaasheid. Een mens stelt zijn vertrouwen op de Heer Jezus als hij, net als deze gevangen bewaarder, aan het eind van alles is. Het geloof houdt immers in dat je eerst het faillissement van je leven ondertekent. Je gelooft immers pas als je tot de ontdekking bent gekomen dat geen enkele goede daad van onze kant ons ook maar één stapje dichter bij de hemel brengt. Dat is voor ons vandaag zo vanzelfsprekend. En hoe heeft Luther moeten worstelen om die ene simpele waarheid te ontdekken, zoals hij die vond in de Romeinenbrief. Die ene simpele waarheid. Dat het slechts is het tekenen van je eigen bankroet. Het fiasco van je leven erkennen. Erkennen dat onze beste werken op zijn best dode werken waren. Waarin God geen behagen kan hebben, omdat ze niet geschieden uit de kracht van het nieuwe leven van zijn geest. Erkennen dat we dood zijn in onszelf. Erkennen dat we krachteloos in onszelf zijn. En dan, als je volledig je faillissement hebt erkend, dan levert een mens zich uit in geloof aan Christus. Dat heeft met goede werken en met prestaties niets te maken. De gedachte is te dwaas om er veel aandacht aan te schenken. Stel je geloof op de Heer Jezus. En dan datzelfde woord, waar ik straks op doelde: en gij zult behouden worden, u en uw huis. Nu heb ik straks al gezegd dat de ene betekenis daarvan is, maar er zijn er twee. De ene betekenis daarvan is dat het de normale orde bij God is dat waar ouders tot geloof komen en die ouders ook hun verplichting vervullen, namelijk hun kinderen op te voeden in de tuchtende vermaning des Heren, daar zal de behoudenis zich ook uitstrekken tot die kinderen. Dat is de normale bedoeling van God. Maar er is een tweede betekenis. En dat is, ik heb hem straks al even aangeduid, maar nog niet direct met het woord behoudenis verbonden. Dat is, op het moment dat de ouders tot geloof komen, heb ik gezegd, is ook dat gezin niet meer op het terrein van de wereld. Maar het terrein van het woord Gods. Die kinderen worden, om het met Hebreeën 6 te zeggen, deelgenoten van de Heilige Geest. Dat is niet hetzelfde als de Heilige Geest inwonend ontvangen. Dat gebeurt pas als ze zelf bewust in geloof de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar ze komen op het terrein van de werkzaamheid van de Heilige Geest. Ze delen mee in de zegeningen van de Heilige Geest. Ze zijn daar waar het woord van door de Geest gepredikt wordt. Al die zegeningen zijn hun deel. Ook dat is behoudenis, maar dan in de uiterlijke zin van het woord. Ook dat is in de uiterlijke zin een plaats van behoudenis innemen, wat aangeduid wordt met het woord van 1 Korinthe 7, met het woord heilig zijn in de ouders. Afgezonderd van de wereld zijn, betekent dat elk kind in een christelijk gezin vanaf zijn geboorte uiterlijk op een plaats van behoudenis zich bevindt. En vervolgens deel krijgt aan de innerlijke behoudenis, de behoudenis van de ziel, de eeuwige behoudenis, wanneer het hart van dat kind nu ook amen zegt. Op datgene waardoor de ouders op die plaats van behoudenis die het gezin is, aan die kinderen wordt geleerd. Wanneer de harten daar amen op zeggen, dan ook zien wij dat de kinderen deel krijgen aan de eeuwige behoudenis. Maar we moeten zien in de schrift dat behoudenis niet alleen maar een innerlijke zaak van de ziel is, maar ook betrekking heeft op een plaats op aarde die wij innemen in afzondering van de wereld. Zoals ook tot de Joden gezegd was in Handelingen 2, laat u behouden van dit verkeerd geslacht. Dat wil zeggen, distantieer je daarvan. Scheid u af van hen. En dat deden ze ook. En ze brachten een radicale scheidsmuur aan tussen zichzelf en hun vroegere volksgenoten. Zoals kinderen in een christelijk gezin gescheiden zijn van de wereld. Hoewel dat, tot het moment dat ze zelf tot geloof komen, voorlopig een uiterlijke scheidslijn is. Maar daarom wel een belangrijke. Zo belangrijk dat zij heilig in de ouders worden genoemd. Zij spraken het woord van de Heer tot hem, zegt vers 32. Met allen die in zijn huis waren. En hij nam hen bij zich in dat uur van de nacht. Waste hun striemen af en werd onmiddellijk gedoopt. Hij en al de zijn. Daar waren ze vlot in die dagen. Wij willen nog wel eens een hele lange tijd wachten tot het een passende gelegenheid is en er een samenkomst voor belegd kan worden. Hier in die tijd hoorde het tot geloof komen en het gedoopt worden zo bij elkaar dat men daar niet mee wachtte. Diezelfde nacht werd deze man gedoopt. Hij en al de zijnen. Daar ziet u al met wat voor vanzelfsprekendheid heel dit huisgezin gebracht wordt op het terrein van het christelijk geloof. Zodat ze ook gezamenlijk, staat daar in vers 34, zich kunnen verheugen. Hij verheugde zich met zijn hele huis dat hij tot het geloof in God was gekomen. Daar was blijdschap in dat hele gezin. Natuurlijk houdt dat ook in dat die andere leden van het gezin ook tot geloof waren gekomen. Waarom zouden ze zich alleen maar verblijden over het feit dat vader tot geloof was gekomen? Een echte blijdschap daarover kan er alleen maar zijn als je ook zelf deelt in dat geloof van vader. Hier was een huisgezin geplaatst op de bodem van het geloof. Diezelfde nacht werd het huisgezin ook gedoopt. Hier werd onmiddellijk werkelijkheid. Niet pas op de lange termijn, maar in diezelfde nacht, dat het behouden is van het hoofd van dit huis, als vanzelf, helemaal vanzelf was het natuurlijk niet, als vanzelf ook heel dat gezin betrok in deze behoudenis. Nog eens voor alle duidelijkheid, daar is een zekere normaliteit in gelegen, dat waar ouders behouden worden, ook de kinderen daarin deden. Maar geen automatisme. Ook van de kant van de kinderen moet er een persoonlijke keuze van het geloof zijn om het evangelie aan te nemen. Nog enkele woorden over het slot. De volgende morgen zonden de pretoren, de gerechtsdienaars, de roededragers waren dat letterlijk, een soort politieagenten waren dat. Het waren mensen die als de pretoren over de straat gingen voor hen uitliepen met een bundel roeden daarin. Die roeden gaven aan dat deze pretoren ook het recht hadden en de plicht om lijfstraffen uit te delen. En in veel gevallen, niet altijd, maar in veel gevallen was er ook nog een bijl in. Dat wil zeggen dat die pretoren ook het recht van doodstraf hadden. Dus die lictoren, zoals ze in het Latijn heten, waren een soort politiedienaren, maar tegelijkertijd waren zij symbool voor de macht die deze overheidspersonen hadden. Ze hadden ook allerlei andere taken, zoals in dit geval als boodschappers. Zij kwamen naar de gevangenis om te zeggen, laat die mensen los. Die ene nacht van gevangenschap en de geesteling was voldoende straf geweest. En de gevangenbewaarder geeft dat door aan Paulus. En de gevangenbewaarder zegt, ga dan nu naar buiten en vertrek in vrede. En dan doet Paulus iets merkwaardigs. Hij zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar geslagen en in de gevangenis geworpen. En nu zetten zij ons er in het geheim uit. Ten eerste horen we hier dat Paulus het Romeins burgerschap had. Volgens de ongewijde geschiedenis was dat omdat zijn vader in Tarsus al dat Romeinse burgerschap had. Niet alle mensen in Tarsus hadden dat, dat was geen kolonie zoals Filippi. Maar Paulus' familie had reeds dat burgerschap verworven. Misschien was een voorvader van hem een vrijgelaten slaaf. Oorspronkelijk waren vele Joden als slaven weggevoerd naar andere landen, onder andere naar Tarsus. Als Romeinse slaven, en als ze dan vrijgelaten werden, dan namen ze vaak de familienaam aan van die Romeinse familie en kregen daarmee ook het Romeinse burgerrecht. Paulus had het door geboorte, lezen we later in dit boek. En ook Silas, merkwaardigerwijze, had dat Romeinse burgerrecht, want er waren natuurlijk maar betrekkelijk weinig Joden die dat hadden. Een tweede merkwaardigheid is dat Paulus de dag tevoren van dat Romeins burgerrecht geen gewag had gemaakt. Men heeft wel gezegd, ja, maar dat kwam omdat het allemaal zo snel ging. Dat lijkt me sterk. Paulus stond voor de rechter. En ondanks het oproer dat losgebroken was, had Paulus toch zeer wel gelegenheid gehad. Dat was maar één woord. Wij zijn Romeinse burgers. En deze pretoren zouden ontzettend beducht zijn geweest om een Romeins burger zomaar te geestelen. Dat was verboden bij Romeinse burgers. En dat kon de pretoren zelfs het leven kosten als ze het toch zouden doen. Toch heeft Paulus zijn mond niet open gedaan. Hij heeft op dat moment het beter geoordeeld, hoewel dat natuurlijk een zware keuze was, om de geesteling te ondergaan, omwille van het getuigenis voor de naam van de Heer Jezus. Toen koos hij voor de geesteling. Maar nu is het een andere zaak. Als hij nu weggegaan zou zijn en met de stille trom uit Filippi zou zijn vertrokken, dan zou voor de hele stad nog steeds het stempel op Paulus hebben gelegen, dat hij terecht gestraft was geworden. Dat kon Paulus voor hemzelf helemaal niet schelen, maar wel voor die kleine gemeente in Filippi. Die gemeente mocht niet het stempel dragen dat haar begin verbonden was geweest met ernstige delicten tegen de staat. Paulus was ten onrechte gegeeseld. Niet voor zichzelf moest dat nu betuigd worden, maar voor de gemeente tegenover de hele stad. En zo zien we dat Paulus erop staat dat de pretoren persoonlijk zullen komen, dat waren notabene de stadsbestuurders, om hen naar buiten te leiden. Die pretoren schrikken zich naar, die werden bang toen ze hoorden dat het Romeinen waren. Zoals gezegd, als Paulus er een aanklacht aan verbonden had, dan had het de pretoren het leven kunnen kosten. En ze kwamen met het hun verzoeken. En officieel werden ze door deze pretoren naar buiten geleid, zodat de hele stad kon zien dat zij weer in de gunst stonden en als de beste relaties uit elkaar gingen. Zij vroegen hen uit de stad weg te gaan. Toen ze nu de gevangenis waren uitgegaan, namen ze natuurlijk eerst afscheid van de kleine gemeente, van Lydia en ook de andere broeders. Zij vermaanden hen en gingen weg. Zij, zegt Lucas, want zoals gezegd, hij bleef achter. Hij beschrijft niet de handelingen van Lucas, daarna vermeldt hij dat niet. We moeten het uit de samenhang opmaken. Hoe het Paulus verder verging op zijn reis door Europa, zullen wij de volgende maal, zo God wil, nader overdenken.